Het licht schijnt fel naar binnen, zie ik. Hè? Daar heb ik de vorige keer over gesproken, over het licht. Ja. Ik heb eigenlijk op mijn hart om eerst te bidden voor een aantal situaties. Ik geloof dat we er altijd over Ingrid bad, die kan er vanmorgen niet zijn, die is toch te zwak of voelde ze niet helemaal lekker. Maar ik wil ook bidden voor Boudewijn en Patricia, die waarschijnlijk een weekje eerder terugkomen, heb ik begrepen. Omdat het toch wel heel lastig is allemaal, in het land waar ze op bezoek zijn nu, in Colombia. Ik wil ook bidden voor onze Arabische broeder, die morgen een interview heeft. En het is goed om voor hem ook te bidden. Dus laten we bidden. Vader, wil u danken dat we zo uw naam groot mochten maken. Dat we in aanbidding mochten zijn en dat we ons oog mogen richten op de levende God. De God van hemel en aarde. De koning der koningen en de Heer der heren. En vader, zo willen we vanmorgen, ja, voordat we ook verder uw woord openen, wil ik ook bidden, Heer, want u Boudewijn en Patricia zegenen op hun reis en de mensen die ze ontmoeten, wilt u hen ook omringen met uw bescherming. Ook op de plek waar ze zijn, waar zoveel gevaar loert. En wilt u hen ook inzicht en wijsheid geven, Heer, wilt u bij hen zijn. En vader, wilt u ook bidden voor onze Arabische broeder, voor Kam Omar. Wilt u ook hem zegenen als hij al meer dan 20 jaar ook met u wandelt. En veel vervolging en moeite heeft ondergaan in de landen waar hij geweest is en nu hier aangekomen is. Wilt u hem zegenen als hij morgen dat gesprek heeft, een tweede gesprek. En dat de uitkomst goed zal zijn, dat hij hier mag blijven, dat hij zijn vrouw en zijn kinderen ook weer mag zien. Heer, wilt u hem zegenen en wilt u hem ook echt aanraken met uw helende hand. Wilt u de wonden die geslagen zijn. Wilt u die helen, Heer, en wilt u hem zegenen. En vader, zo wil ik ook bidden als we vanmorgen weer uw woord openen. Dat u ook tot ons spreken door uw geest, dat u spreken tot ons hart. Dat u ons hart aanraken. In Jezus' naam. Amen. Vanmorgen ga ik verder met een aantal boodschappen vanuit Matthäus 5 tot 7. En dat is wat ze dan wel noemen de bergreden. En de bergreden, dat was een soort preek die Jezus gaf. Dus eigenlijk zouden we ook gewoon Matthäus 5 tot 7 voor kunnen lezen. En dan gaan zitten en dan hebben we de preek gehad. Dus eigenlijk alles wat ik eraan toevoeg is misschien te veel. Ik weet het niet. Dat kunnen we later misschien nog zien. Een toespraak van Jezus voor de verzamelde mensenmassa op de berg. En als ik dit hoofdstuk, dit gedeelte wat ik vanmorgen wil behandelen, bekijk, dan kwam bij mij de gedachte op, Matthäus 5, vers 17 tot 48. Jezus legt de lat wel heel erg hoog. Nou, even kijken of hij het doet. En dan vooral het laatste vers, daar werkt het eigenlijk allemaal een beetje naartoe. Het laatste vers, waar staat, wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse vader volmaakt is. Nou, dan kijk ik even zo de zaal in en dan denk ik van nou, wat fijn, ik ben hier vanmorgen met een groep broeders en zusters die allemaal volmaakt zijn. Net zoals ik. maar vanmorgen keek ik in de spiegel en toen dacht ik, ja, niet helemaal volmaakt misschien. Ja, Grietje denkt dat ik volmaakt ben, maar of niet. Nee, we zijn niet volmaakt. Dus wat bedoelt Jezus hier? Hoe hoog ligt die lat eigenlijk? Wees volmaakt. En om dat goed te begrijpen, moeten we toch eens even in die teksten duiken, in dat gedeelte duiken. Daarvoor heeft Jezus, of daarna, of eigenlijk voor dat vers 48, staat ook nog een heel mooi vers. En dat is, als je rechter ook je ten val brengt, ruk het uit en werp het weg. Nou, wij zijn waarschijnlijk allemaal volmaakt, want volgens mij hebben we het grootste gedeelte allemaal onze ogen nog. Of we zijn niet gehoorzaam geweest aan die opdracht. En die opdracht gaat over, als er
in lust naar een vrouw of in lust naar een man kijken. Dat we dan ons oog moeten uithalen en weggooien. Nou, om dat goed te begrijpen is het denk ik goed om ook een beetje wat van de omgeving en de wereld van Jezus te gaan ontdekken. Wij groeiden op in een complexe wereld. Met heel veel verschillende stromingen. Daar heb ik de vorige keer ook al een paar dingen over gezegd. Als je sommige versen leest, dan denk je van nou, dat is allemaal nogal afgebakend en afgeknepen. Dat zijn allemaal wetjes en regeltjes. Terwijl als je het hele Nieuwe Testament leest, dan is eigenlijk het evangelie is een evangelie van overvloed. Geen welvaartsevangelie, waarin geld centraal staat, maar een evangelie van meer gerechtigheid, meer genade, meer eerlijkheid, meer van hem, meer van Gods geest. Nou, de jeugd van Jezus die was waarschijnlijk sterk beïnvloed door de fariseeën. En waarom weten we dat? Nou, Jezus die kon lezen. En het was in die tijd dat de fariseeën, dat waren degenen die les gaven aan de mensen om te lezen. Althans, dat zeggen de rabbijnen. En Jezus kon lezen, want hij was in de synagoge en dan las hij voor uit het boek Jesaja. En dat kunnen we teruglezen in Lucas. En waarschijnlijk moest Jezus ook leren lezen. Sorry, zegt hij, ja, moest Jezus nou leren lezen? Maar hij zegt ook dat hij eigenlijk in alles ook ja, het leven geleefd heeft zoals een mens moest leven. Hij is mens geworden met ons. Alleen hij had wel heel bijzonder inzicht. En dat zien we als Jezus in de tempel is. En de mensen versteld stonden van zijn inzicht en van zijn antwoorden. Dus dat is de wereld van Jezus, de fariseeën. Die probeerden te leven volgens alle wetjes en regeltjes. Ze kleden zich zoals voorgeschreven in het Oude Testament. En waarschijnlijk volgde Jezus die regels ook. Want op een gegeven moment lezen we dat iemand de kwasten van zijn kleed aan wilde raken. En dat was nou precies iets wat de fariseeën ook voorschreven. Dat je een kleed aan moest hebben met kwasten. Maar de fariseeën die leefden vooral ook voor wat mensen aan de buitenkant konden zien. Niet het hart. Dan had je de, wat ze noemen de zeloten. Dat zijn de fanatiekelingen. Dat zijn de zendelingen. En ja, zoals Griekje en ik geweest zijn. We zijn nog steeds wel een beetje fanatiekelingen hoor, maar we zijn toch wel een beetje zeloten in ons hart. Maar dat zijn ook wel de mensen die denken dat ze door hun inzet en door maar heel fanatiek zijn, God kunnen dienen. En ze zien overal de mogelijkheden en overal de, ja, de plaatsen waar ze het evangelie kunnen verkondigen. Waar ze Gods koninkrijk zichtbaar kunnen maken in deze wereld. Maar Jezus wil niet ons fanatisme. Hij wil ons hart. En dan zijn er de Essenen. Dat is die derde groep. De Essenen, dat zijn de mensen die geestelijk zijn. Die zich een beetje terugtrekken in een klooster. Die zich focussen op het leven als community, als gemeenschap, alles met elkaar delen. Die vooral de hoofdstukken lezen in de Bijbel, die gaan over de tekenen van de tijd, want Jezus komt spoedig. En het probleem is dat ze eigenlijk zo bezig zijn met de hemel, dat je niets aan ze hebt op aarde, zoals iemand me zei. En dan heb je de Sadduceeën. Die houden verleden, heden en toekomst een beetje in balans. En dat we blij zijn met wat we hebben. En ons niet te druk maken over het verleden of over de toekomst. Maar die zijn ook wel een beetje halfslachtig. En ik denk dat we deze groepen ook al in onze tijd herkennen. En het is in deze situatie dat Jezus spreekt. Want de woorden van Jezus, de bergreden, die waren voor de mensen toen, voor de mensenmassa die op de berg zat, maar over hun hoofden heen ook voor ons. Voor nu, voor deze tijd. Jezus die zegt eigenlijk, we moeten terug naar de basis, terug naar het hart. En het belangrijkste punt is dat eigenlijk Die groepen, als we dat ook lezen, en dan gaan we naar de eerste paar versen zometeen. Maar even vooruitlopen, in Matthäus 5 vers 27. Daar hebben ze het eigenlijk steeds over het gedrag van mensen, maar niet over de onderliggende oorzaak, niet over het hart. In vers 27 staat, jullie hebben gehoord dat gezegd werd, pleeg geen overspel. Dit zeg ik daarover. Iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Dat is de wet, maar uiteindelijk zegt Jezus, ik kijk naar je hart. Wat leeft er in je hart? Niet alleen je gedrag, maar ook in je hart. En vooral de fariseeën, die waren daar erg mee bezig met het buitenkantje. En Jezus noemt ze dan later in Matthäus ook hypocriet. Dus de lat ligt hoog. Als we het gedeelte Matthäus 5 lezen, dan komt het best wel eens een beetje extreem over. En dat vers wat ik net al las, waar het mee eindigt, van dat we volmaakt moeten zijn. En ik kan me voorstellen dat er wel mensen zijn die dit gedeelte lezen en denken van nou laten we snel doorgaan met Matthäus 6. Want dat is het onze vader, daar kunnen we wat meer mee. Maar het is toch wel goed om het even bij stil te staan, van wat gebeurt hier eigenlijk? Wat gebeurt er als Jezus zo de mensenmassa aanspreekt? En eigenlijk als we vers 17 lezen, dan zien we dat dat iets is waar de wet en de profeten, het Oude Testament al, naartoe gewerkt heeft. Vers 17 tot 20, dan maakt Jezus eigenlijk duidelijk dat de wet, dat de woorden van de wet en de profeten belangrijk zijn. Eerst vers 17 en 18. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie, zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke iota, elke titel in de wet van kracht. Totdat alles gebeurd zal zijn. Als je dit goed leest, dan gaat het niet zozeer over allerlei wetjes en regeltjes. Maar wat Jezus hier zegt, het gaat hier over dat Jezus de wet en de profeten vervuld heeft. Dat de dingen die daarin staan, in de Torah, in het Oude Testament, dat die werkelijkheid worden, dat die vervuld worden, dat die realiteit worden. Het gaat gebeuren en het is al gebeurd voor een groot deel. Jezus heeft de wet vervuld. Hij is de aangekondigde Messias die redt en die verlost. Hij is de Messias in wie die voorspeld is waarin geen zonde gevonden werd. En hij is degene die ons een nieuw hart en een nieuw leven geeft. Zoals in het Oude Testament in de wet en de profeten ook gezegd wordt. En Paulus zegt dan ook later, als uw mond belijdt in Romeinen 10 vers 9, voor wie het op wil zoeken. Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard. Als uw mond belijdt, zult u worden gered. Jezus heeft de wet vervuld. Hij is gehoorzaam geweest aan de opdracht. En hij is voor onze zonde gestorven, ook wat we later in het avondmaal met elkaar gaan vieren. Halleluja, dat is het goede nieuws. Dat is overvloedige genade en dat is overvloedige gerechtigheid. De voorspellingen en het plan van God tot herstel, redding en genezing zijn werkelijkheid geworden. En dan lezen we vers 19 en 20. En dat gaat dan ook weer over wetjes en regeltjes. Maar let op, er staat ook nog iets in wat we misschien soms wel eens overheen lezen. En dat is dat het eigenlijk ook gaat over het Koninkrijk der Hemelen. Er staat drie keer het Koninkrijk der Hemelen. En als dat in Matthäus staat, dan wordt in andere evangelie, in andere plaatsen, is dat het Koninkrijk van God. Dat is eigenlijk hetzelfde. Wie dus ook maar het minste van deze geboden afschaft, en dan anderen leert hetzelfde te doen, zal als de minste worden beschouwd in het Koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat een andere leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. Want ik zeg jullie, als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Dus die wetjes en die regeltjes en alles wat, zoals het zo vaak gelezen wordt, gaat over het koningschap van Jezus. Het koningschap, het koninkrijk van de hemel. Het gaat er dus om, hoe wil God dat wij als zijn kinderen leven in zijn koninkrijk? Heb je een hart dat gericht is op genade, op redding? Zoals we ook in Romeinen 10 lezen. Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Belijden we met ons hart dat we Jezus willen volgen. En dat wordt dan zichtbaar in ons leven. In de heerschappij die er is over ons leven. In deze wereld. En dat is ook de reden dat ik begon met het beschrijven van die vier groepen. Van die fariseeën, de essenen, de sadduceeën en de zeloten. Want iedereen kijkt daar een beetje anders naar. Ze hebben allemaal een eigen favoriete theologie. Die ze naar voren willen brengen. Maar hier maakt Jezus duidelijk dat wat jouw gedachten ook zijn, hoe je de Bijbel ook leest, of je nu een zeeloot bent, of een essene, of een fariseer, of een sadduceer, hij kijkt naar je hart. Hij is op zoek naar jouw hart. En hij is op zoek naar zijn koninkrijk, het koninkrijk van God. Voordat ik die volgende verse ga lezen, wil ik nog iets, een soort begrip uitleggen. Dat staat niet in de Bijbel, maar dat is iets wat de rabbijnen vaak gebruikten. En dat is wat ze noemen marsjaal. En dat is een overdrijving om een punt te maken. Zoals iemand tegen je zou kunnen zeggen van: ik heb al 1000 keer gezegd dat je je schoenen niet voor de deur moet laten staan, maar op het plankje zetten. Nou ja, die 1000 keer is waarschijnlijk geen overdrijving. Hoewel in sommige, het is niet zo dat Grietje dat tegen mij zegt. Maar dit is geen echte gebeurtenis. Ik ben altijd heel netjes opruimen van allerlei dingen. Toch? Ik ben toch volmaakt. Maar jullie kennen dat wel, dat overdrijven zo van, het heeft wel 100 millimeter geregend. Of gewoon echte overdrijvingen. En de rabbijnen die zeggen dat in het Oude Testament dat er heel vaak van dat soort woorden gebruikt werd om te overdrijven. En dan sommige bijbeluitleggers die zeggen, nou Jezus die gebruikt dat hier ook. Die overdrijft eigenlijk een beetje als hij de dingen die hij gaat zeggen in de versen die ik zo meteen ga lezen, als hij die tegen de mensen spreekt. En de toehoorders, de mensenmassa, die snappen wat daar gebeurt. En die snappen ook dat het eigenlijk een beetje is zo van, ook een woord naar die hypocriete fariseeën. Van, hij spreekt eigenlijk tegen de mensenmassa, maar die snappen wel dat hij het ook over die fariseeën en over die andere groepen hebben, die Jezus proberen het leven zuur te maken. Of dat het zo is, weet ik niet, maar het helpt mij wel om het iets beter te snappen, iets beter te kunnen lezen. En eigenlijk elk van die komende 5 stukjes die ik ga lezen, zou je kunnen zeggen, dat is eigenlijk al een korte preek. Dus ik ga ze gewoon lezen en luister naar wat daar staat of lees mee. Het eerste stukje is Matthäus 5, vers 21 tot 26. Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk gezegd is: pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Dit zeg ik daarover.
Ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster keer gaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Voor wie hen voor niets nut uitmaakt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie waar zegt, zal voor het vuur van Gehenna komen te staan. Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster jou iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter, ga je eerst met die ander, die broeder of zuster, verzoenen en kom daarna je offer brengen. Leg een geschil snel bij. Terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent, anders levert hij je uit aan de rechter. Draagt de rechter je over aan de gerechtsdienaar en wordt je gevangen gezet. Ik verzeker je, dan kom je niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt. Jezus zoekt het hartje gedrag. En dan die versen waar ik net ook al wat van gelezen heb. Matthäus 5, vers 27. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd. Pleeg geen overspel. Dit zeg ik daarover. Iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Als je rechteroog je ten val brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers een van je lichaamsdelen verliezen. Je kunt beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam in de Gehenna geworpen wordt. En als je rechterhand je ten val brengt, hak hem af. Werp hem weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat je met je hele lichaam naar de Gehenna gaat. Jezus zoekt het hart. Er werd gezegd, wie zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidingsbrief meegeven. Dit zeg ik daarover. Ieder die zijn vrouw verstoot om een andere reden dan ontucht, drijft haar tot overspel. En ook wie trouwt met een verstoten vrouw, pleegt overspel. Jezus wil je hart. Jullie hebben ook gehoord dat destijds tegen het volk werd gezegd, leg geen valse eed af en houd je aan de eden die je voor de Heer gezworen hebt. Goed zo, bedankt. Dit zeg ik erover, zweer helemaal niet. Nog bij de hemel, want dat is de troon van God. Nog bij de aarde, want dat is zijn voetenbank. Nog bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning. Zweer evenmin bij je eigen hoofd, want je kunt nog niet één van je haren wit of zwart maken. Laat jullie ja, ja zijn en jullie nee, nee. Wat je daaraan toevoegt, komt voort uit het kwaad. Jezus zoekt het hart. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, een oog voor een oog en een tand voor een tand. Dit zeg ik erover. Verzet je niet tegen wie kwaad doet, maar keer degene die je op de rechterwang slaat ook de linkerwang toe. Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. En als iemand je dwingt een mijl met hem mee te gaan, lopen dan twee met hem op. Als iemand iets van je vraagt, geef het hem. En keer je niet af van wie geld van je wil lenen. Jezus wil je hart. Want nog iets. Over al deze gedeelten is heel veel geschreven. Daar kun je hele preken over houden. Maar ik vond één dingetje wel mooi eigenlijk over dat de andere wang toekeren. Want als je tegenover iemand staat en je wil hem op de rechterwang slaan. En volgens de traditie moest je met je rechterhand slaan. Dan kun je niet zo hard slaan eigenlijk. Dan sla je met de achterkant van je hand. En dan kun je niet echt kracht zetten. Om even flink pijn te doen. Dus als iemand dan zegt van ik keer je ook de linkerwang toe, dat wil zeggen dan kun je hem even een flinke mep verkopen. Of het waar is, weet ik niet. Maar ik denk wel dat dat ook is wat eigenlijk bedoeld wordt. De tweede mijl gaan. De andere wang toekeren. Ik zie hem hier lachen. Ik zie hem al een flinke mep verkopen hier en daar.
De boodschap is duidelijk. Jezus wil je hart. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd. Je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. Dit zeg ik erover. Heb je vijanden lief. Bid voor wie je vervolgt. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen. Hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jou lief heeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijk doe je dan? Doen de heidenen dat ook niet? Doen we dan niet gewoon zoals anderen? Wordt er van ons niet gevraagd dat we meer dan het gewone doen? Is Jezus niet op zoek naar een hart wat zich gericht heeft op hem? Je vijanden lief hebben. En dat is wel een, dat is een lastige. Dat is een moeilijke in deze tijd als we naar de wereld kijken. We hebben net een lied gezongen dat we ook bidden voor de vrede van Jeruzalem. We kijken naar de oorlog in Oekraïne en met Rusland. En ik denk dat er heel veel christenen zijn die ook juist daar ook mee worstelen. Ook in deze tijd, of juist in deze tijd. Traditioneel is de evangelische beweging, de Pinksterbeweging, eigenlijk pacifistisch. We zijn in het verleden, de gemeente waar wij opgegroeid zijn, is ook een zuster hier vanmorgen die daar ook opgegroeid is, waren een heel aantal broeders die ook vervangende dienstplicht deden, omdat ze niet in het leger wilden. En ik heb begrepen dat ook hier vanuit deze gemeente een aantal geweest zijn die dat niet in het leger wilden en vervangende dienstplicht gedaan hebben. En dat is ook wel een beetje de traditie geweest. Het lijkt wel een beetje veranderd soms in deze tijd. Als ik mensen hoor spreken ook over de situatie in Israël en Gaza, dan is er zoveel geweld en zoveel oorlog. En wat moeten we dan met zo'n vers? Wat moeten we dan met dat vers van heb je vijanden lief? Sommigen van jullie weten wel dat ik afgelopen week weer een paar dagjes weg geweest ben. Een paar dagjes van maandag tot vrijdag was ik weg op een jaarlijkse bijeenkomst. En daar kunnen we van tevoren niet zoveel over zeggen. Nu kan ik er ook niet al te veel over zeggen. Het is een bijeenkomst waarin eigenlijk leiders van alle Arabische landen, Midden-Oosten, Noord-Afrika, bij elkaar komen. En ook vanwege veiligheid kunnen we daar niet al te veel over zeggen. Daar zijn mensen uit landen, bijvoorbeeld Mauritanië. Er zijn, voor zover we weten, maar 55 christenen. En een aantal van hen waren daar. En dan tot Somalië, Jemen, Libië. Er zijn ook maar echt een paar handenvol lokale christenen in Libië. En die waren daar ook. En dat is een tijd dat we bij elkaar komen. En dan, de eerste avond dat ik daar zat, dan zit je met 300 of 400 mensen. En dat zijn allemaal mensen die komen uit situaties waar vervolging is en verdrukking is. En dan ben je met elkaar, dan heb je een soort plaatje van de hemel. Dan ben je met elkaar Gods naam aan het grootmaken. En dan weet je dat bijna iedereen die daar zit, heeft mensen verloren. Vanwege het geloof. Mensen die ze kennen. Mensen die ze houden. Dus een bijzonder gezelschap, altijd weer bemoedigend om daar te zijn. Omdat we daar ook weer de woorden horen van overvloedige genade. En overvloedig geloof en kracht die God geeft. Te midden van het lijden, te midden van de onderdrukking. Het is ook alweer soms een reunie met oude bekenden. Er was één broeder die ik al 25 jaar niet gezien had. En wij zijn 25 jaar geleden, ik heb er wel eens over verteld, zijn we het land uitgezet in Saudi-Arabië. En er was één broeder waar we toen ook mee samenwerkten. En die had ik al die tijd niet meer gezien. En toen we elkaar zagen, dat zijn dan van die kippenvelmomenten eigenlijk. En dat je dan een paar van die lekkere Arabische zoenen op je wang geeft. Zo, blij om je weer te zien, broer Wim. En het goede nieuws. Het goede nieuws is dat er mensen tot geloof komen. Er gebeurt iets. Er zijn nu naar schatting 500.000 mensen van een moslimachtergrond die tot geloof gekomen zijn. Tegelijkertijd zien we ook dat in een land als Irak, waar voor de oorlog 500.000 christenen waren, er nu nog maar een paar honderdduizend over zijn. De mensen die eigenlijk traditioneel christen zijn, zijn voor een groot gedeelte gevlucht naar het westen, naar veiligere gebieden. Traditioneel zijn de christenen ook de rijkere bevolkingsgroep, die meer geld hebben en meer mogelijkheden, meer contacten om weg te kunnen gaan. De meest aangrijpende momenten waren met onze broeders en zusters, onze Palestijnse broeders en zusters uit de Westbank en uit Israël. En deze broeders en zusters die deelden hun diepe verdriet, ook wel hun boosheid, hun afkeer van wat er gebeurd is op 7 oktober en wat er daarvoor en daarna gebeurd is. Ze zijn geschokt door het geweld en de verschrikkelijke moordpartijen. En veel van hen zijn ook persoonlijk geraakt. Er was een zuster die uit Bethlehem, die deelde dat een aantal van haar naaste familieleden ook omgekomen zijn in een kerk in Gaza die toen beschoten is. Er zijn toen 20 christenen omgekomen. Dus ze zijn ook op die manier geraakt. Maar weet je wat ze ook raakten? Was het eigenlijk de haat en het onbegrip die ze soms krijgen vanuit hun broeders en zusters in het Westen. Die soms net doen alsof ze medeschuldig zijn. Terwijl ze als Arabische Palestijnse christenen juist de weg van geweldloosheid willen volgen. Omdat ze gezien hebben dat de weg van geweld tot niets leidt. Dat ook hun broeders en zusters in het Westen het geweld tegen de christenen en tegen alle anderen in Gaza goedkeuren. En dan wijzen ze op deze versen. Hoe kun je dat nu doen? Jezus zegt toch, heb je vijanden lief. Als je op de ene wang slaat, keer ook de andere wang toe. Wat betekent dat voor jullie? Wat betekent die vers? Hoe leg je die vers uit? En ze worstelen daar zelf ook mee. Ze worstelen zelf ook met die vraag. Ze willen zelf ook vrede. En ze willen zelf ook gerechtigheid. En bij gerechtigheid wordt ook straf. En ze vragen zich af. Wat gaat de toekomst ons brengen? Er was ook een Palestijnse broeder die, of het is een Libanese broeder, zijn vrouw is Palestijnse, die deelde met me dat hij zo vaak gehoord heeft dat ja, er zijn helemaal geen Palestijnse christenen. En als ze er zijn, is dat alleen in naam. En dat doet pijn. Ik heb dat ook in Nederland gelezen en gehoord. In Gaza zijn we al 2000 jaar christenen. Daar is trouwens ook een gebouw van de Baptistengemeente. Een evangelisch gebouw in Gaza. Het is wel een mooi verhaal om te weten hoe dat daar gekomen is. Dat is daar gekomen onder andere door het toedoen van onze broeder Anne van der Bijl. Sommigen van jullie weten misschien nog wel dat in 1992 werd een grote groep Hamas-leiders die werden verbannen vanuit Gaza en de Westbank naar het gebied tussen Israël en Libanon. Of eigenlijk werden ze uitgezet naar Libanon, maar Libanon wilden ze niet hebben. En ze zaten daar toen in de winter in een soort niemandsland. En Anne van der Bijl is toen met een groep met christenen vanuit Israël, zijn ze daarheen gegaan met dekens en kleding en bijbels. Hij heeft ze allemaal een bijbel gegeven. En ik weet nog, ik sprak Anne van der Bijl een keer in Saudi-Arabië en toen vertelde me die dat hij net uit Tunesië gekomen was. Dat was nog ver voor die tijd. En hij zei van ja, ik was daar bijna in de problemen, want Ik had allemaal Bijbels meegenomen in het Arabisch, maar die heb ik gekocht, want ik kwam net uit Israël. Dus die zaten in een tas met een Hebreeuwse letters erop. Dus ik gaf alle mensen van de PLO was dat toen, want toen, hij was ook, heeft ook veel gesproken met Arafat. En volgens sommigen ook met hem gebeden. Dus hij was iemand die de andere wang toekeerde, die bad voor de vijand eigenlijk, en die daar op zoek ging. Dus Anne is daar geweest, heeft daar die Bijbels gegeven. Later was hij in Gaza en toen waren de christenen, wilden daar ook een eigen gebouw. En hij ging op bezoek bij diezelfde Hamas-leiders die hij toen daar gesproken had. Die waren inmiddels weer terug in Gaza, in eind van de 90e jaren. En die ontvingen hem met open armen en die zeiden, ja natuurlijk, als jullie hier een kerk willen bouwen, dat is goed. En als je hier christelijke boekenzaak wil openen, dan mag dat. Het verhaal is nog veel complexer en groter dan dit, maar goed, dit is de korte versie. Hij snapte wat dat betekende, je moet je naaste lief hebben. Maar nu heb ik zelf mensen horen zeggen dat Anne van der Bijl dan waarschijnlijk wel geen goede christen geweest zou kunnen zijn. Maar zoals ik al zei, ik heb een paar weken met hem op kunnen trekken, ook in Saudi-Arabië. En dat was een geweldige, geestvervulde, moedige man die echt luisterde naar God. Die zijn hart gericht had op God. Dus die gesprekken de afgelopen week, die waren intensief. Die waren emotioneel. En ik proefde bij de Arabische broeders en zusters en ook bij Palestijnse broeders en zusters een echte worsteling. Een echte worsteling met deze versen. En dan kom je ook op theologische vragen. Hoe zit het dan met de belofte aan het Joodse volk? En voor de duidelijkheid, onze Palestijnse broeders en zusters, die geloven ook in het Oude Testament, die geloven ook de wet en de profeten. En die geloven ook in de belofte voor het volk, het Joodse volk. En hoe zit het dan met de misdaden die Hamas heeft begaan? Nou, voor alle duidelijkheid, dat keuren ze ook af. Dat vinden ze verschrikkelijk. En ze kunnen het ook eigenlijk nog steeds nauwelijks bevatten dat het gebeurd is. Zoveel geweld. Maar ze worstelen ook met het feit dat er nu zoveel van hun volksgenoten slachtoffer worden van deze oorlog. De gedeelten die we gelezen hebben zijn radicaal. En die versen die we gelezen hebben, die waren radicaal en relevant toen Jezus ze sprak. En ze zeiden, relevant en radicaal vandaag. Wees er gemaakt, zoals je hemels vader gemaakt is. Een onmogelijk vers. Wat God zoekt, is ons hart. En als je kijkt naar dat vers, dan wordt daar een woord gebruikt voor gemaakt, en dat betekent, dat is tamim in het Arabisch. Sorry, in Hebreeuws. En tamim betekent eigenlijk onberispelijk. En het wordt twee keer gebruikt in het Oude Testament. In Genesis 6, vers 9 over Noach. Dit is de geschiedenis van Noach en zijn nakomelingen. Noach was een rechtschapen man.
Hij was in zijn tijd de enige die een onberispelijk leven leidde. In verbondenheid met God. We moeten onberispelijk zijn zoals hij was. Leven in verbondenheid met hem. Genesis 17 vers 1 gaat het over Abraham. Toen Abraham 99 jaar was, verscheen de Heer aan hem en zei, ik ben God de ontzagwekkende. Richt je steeds naar mijn wil en leid een onberispelijk leven. God zocht mensen en maakte een verbond en maakte afspraken met Noach en met Abraham. En hij keek naar hun hart. Hij zocht een hart dat onberispelijk is. En hij zegt, hier, ik ben op zoek naar mensen die onberispelijk zijn, die hun hart gesteld hebben, gericht hebben op de levende God. Ik ben de God van overvloed, van meer genade, meer gerechtigheid, meer luisterend oor, meer eerlijkheid. Geheel anders. Meer samen lijden met hen die lijden. Meer naast het Joodse volk gaan staan en onze arm om het Joodse volk heen slaan in hun lijden. Meer naast het Palestijnse volk gaan staan en onze arm om hen heen slaan en met hen lijden. Meer onze arm slaan om de Jemenitische broeder die al 2 jaar in de gevangenis zit en die zijn vrouw verloren heeft, want die is in brand gestoken door de familie omdat ze christen geworden was. Meer hart voor hem. Meer leven in overvloed. Jezus die veranderde water in wijn. Hij maakte van 5 broden en 2 vissen. Heeft hij een heel volk gevoed. Hij heeft de netten van de vissers gevuld tot wat ze op wasten stonden. Hij wil leven geven zoals in Johannes 10 vers 10. Ik ben gekomen om hem het leven te geven in al zijn volheid. En dat is overvloed van gerechtigheid. Overvloed van genade. Overvloed van liefde. Overvloed van heb je vijanden lief. Dat is goed nieuws. Dat is genade. Dat is waar we naar op zoek zijn. Dat is waar ik naar op zoek ben. Die andere weegschaal. Niet die weegschaal waarin goede daden en slechte daden tegen elkaar afgewogen zijn. Maar die weegschaal waar de slechte daden van het schaaltje af zijn. Want Jezus is voor onze zonde gestorven. Voor alle gebrokenheid in de wereld gestorven. En het andere schaaltje wat helemaal gevuld is met zijn genade en naar beneden slaat. Gerechtigheid. De liefde van Jezus. En daar hoort straf bij. Daar hoort gerechtigheid bij. Maar daar hoort ook vergeving bij. Dat is het goede nieuws. En ik denk dat toen Jezus sprak, dat de mensenmassa dacht van, ja Jezus, dit is het nieuws. Dit zijn bijzondere woorden. En dat is niet wat ik verzonnen heb, maar dat is wat we later ook lezen aan het eind van het bergreden in Mattheüs 7, vers 28 en 49. Toen Jezus deze reden beëindigd had, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht. Want hij sprak hem toe als iemand met gezag en niet zoals de schriftgeleerden. Ik denk dat ze ook goed begrepen hebben wat Jezus daarmee bedoelde met het lastige vers. Dat we volmaakt moeten zijn. Dat we onberispelijk zijn. Dat we ons hart richten op God. Jezus legt de lat hoog. En we kunnen het niet verdienen. Het is genade. Overvloedige genade. Overvloedige gerechtigheid. Laten we bidden. Vader, we danken u voor uw woord, want uw woord is weer scherp als een tweesnijdend zwaard. En ik wil ook bidden, Heer, dat, ja, dat de woorden die we gelezen hebben en ja, de dingen die ik heb mogen delen vanuit uw woord en door uw geest, Heer, dat het ons mag opbouwen om ons hart te richten op u en u te volgen. En te worstelen ook met
ja, de problemen die we om ons heen zien. En ik weet dat mensen worstelen met ziekte, met uitdagingen en met teleurstellingen. En met vragen. De vragen van waarom? Waarom zijn sommige dingen gebeurd in ons leven? Waarom gebeuren dingen nu in deze wereld? Maar dat we dan mogen kijken, ons hart mogen richten op de levende God. De levende God die zoekt naar hen die hun hart willen richten op hem. En dat we mogen weten dat u een God bent van overvloed. Overvloed van genade. Overvloed van liefde. Overvloed van uw geest die u uitstort op uw volk. Overvloed van trouw. Dat de wetten en de profeten vervuld zijn en vervuld worden. En dat u geen één van uw beloften niet na zal komen. En vader, willen we zo bidden dat u ons ook zo zegent als we zo meteen met elkaar het avondmaal vieren. We bidden, Heer, dat u en ieder van ons helpt om het oog en het hart op u te richten. Als we van u mogen ontvangen. In Jezus' naam. Amen. Ik wil vragen of de muzikanten alvast naar voren komen. We gaan het iets anders doen dan anders, maar dat ga ik zo meteen uitleggen als ik achter de tafel. We gaan zo meteen, gaan we het brood ronddelen. En als het brood rondgedeeld is, dan gaan we dat met elkaar eten op de mat. Daarna gaan we de wijn, de vruchtensap, ronddelen. En als dat uitgedeeld is, dan gaan we dat met elkaar eten. Dat is iets anders dan we dat eerder gedaan hebben. Ik wil vragen of onze Jim en Albert naar voren willen komen. Die gaan ook helpen met het bedienen van het avondmaal. Ja, die kan, ja, die microfoon gaat iets hoger dan deze. We vieren met elkaar het avondmaal, of het verbondsmaal. En dan richten we ons op God. En dan herinneren we ons het offer wat hij gebracht heeft. En het is ook mooi om dat met elkaar te doen, om dat samen te doen. Het is ook een verbondsmaal, dat we met elkaar vieren. En vanmorgen mogen we komen met al onze vragen, al onze uitdagingen, al onze ziekten, al onze moeite. En eigenlijk mogen we naar Jezus komen, we kunnen dat in onze handen leggen. En dan kijkt Jezus ernaar. Hij kijkt naar ons. En hij neemt dat uit onze handen. En hij gaat ermee aan de slag. Met heling en genezing. En dan wil hij onze handen vullen. Hij vult onze hand met het brood. De matzah. Gebroken lichaam. Gebroken voor onze zonde. Voor onze ziekte. Tot onze genezing. En hij vult onze hand met de wijn. Het bloed dat vergoten is. Voor onze zonde. Tot vergeving. En dat beeld, dat heeft Jezus ook zo gevierd. Samen met zijn discipelen. En we lezen daar ook over in 1 Korinthe 11. En die versen ga ik lezen. Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij het brood. Hij sprak het dankgebed uit. Hij brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En ik wil altijd vragen om een zegen te vragen over het brood.
We willen u danken dat we als gemeente avondmaal mogen vieren. Hier dank ik ook dat we een zegen mogen vragen op dit brood. Hier dank ik ook.